kan er gewoon echt van genieten als dan kinderen mooi ontwikkelen en opgroeien. En als je dan denkt hoe ernstig soms zo'n hartafwijking is, of hoe intensief dat eerste jaar is geweest.
Welkom bij Hartje Rotterdam, een special van het Erasmus MC. Hoe repareer je een kinderhart zonder de borstkas open te maken? Vandaag de gast kinderinterventiecardiologe Ingrid van Beinum en Thomas Krazeman.
Welkom Thomas en Ingrid. Fijn dat jullie er zijn vandaag bij ons. Jullie zijn allebei kinderinterventiecardioloog hier in Rotterdam, in het thoraxcentrum, kindertoraxcentrum. Nou is kinderinterventiecardioloog best wel een hele mond vol en ook een zeldzaam beroep, heb ik begrepen. Als jullie nou op een verjaardag zitten, wat vertel je dan aan andere mensen over wat je doet?
Ja, ik vertel in principe dat de kinderinterventiecardiologie is een superspecialisatie binnen de kindercardiologie. Wat weer een subspecialisme is van de kindergeneeskunde. En door middel van hartkatheterisaties worden kinderen met een hartafwijking, meestal met een aangeboren hartafwijking, behandeld zonder de borstkas te openen.
Oké, en kunnen mensen zich er dan wat bij voorstellen als je zegt zo'n hartkatheterisatie?
Nee, gewoon niet. Want zij hebben geen idee wat een katheter is.
Nee.
Dus moeten we eerst maar uitleggen dat een katheter een dunne pausje is. Zo dun als het binnendeel van een pen. Natuurlijk van een andere plastiek gemaakt. Waarmee we dan van de lies, van de hals, van de arm, waarvan ook naar het hart naartoe kunnen. Om dan meting te doen en idealiter ook in behandeling kunnen uitvoeren.
En dat is anders dan normaal? Want hoe werd vroeger zo'n behandeling uitgevoerd dan?
Nou ja, als je naar de geschiedenis van de behandeling van congenitale hartafwijking gaat, aangeboren hartafwijking, dan was de klassieke therapie was chirurgie. Dus de borstkas moet open en dan worden de watten of het hart behandeld. En wij doen het zonder de borstkas open te doen, zeg maar keyhole chirurgie. Ja, door een heel kleine gatje gaan we met onze slangetjes daar binnen, om dan de juiste plekken te bereiken en iets te kunnen doen.
En hoe ziet dat eruit? Op wat voor plek doen jullie dat?
Nou, dat is onze hartkatheterisatiekamer. Dat is een speciale operatiekamer waar we een röntgentoestel hebben. Want we moeten natuurlijk zien waar we met onze katheters naartoe gaan. Er is geen camera daaraan. Heel veel mensen denken dat een cameraatje aan zit. Maar bloed kan je niet doorheen kijken. Dus een camera zou niet helpen.
Dus het is niet een soort kijkoperatie. Het is echt wel anders dan een...
Wij doorlichten de patiënten. Dus dan kunnen we zien waar de katheter zit. Binnen het hart. Maar uiteraard zien we niet alle anatomie perfect. Je moet heel veel kennis hebben om de katheters te kunnen sturen.
Het is ook een speciale operatiekamer, hè? Waar röntgenapparatuur staat. De patiënt gaat dan onder narcose, slaapt, zodat je ook niets merkt van de ingreep. En omdat het röntgen doorlichting is, hebben we degene die op die hartkatheterisatiekamer staan loodschorten aan, loodbril. Een loodmutsje om het volledig te beschermen tegen de röntgenstraling.
Ja. Dus jullie staan daar helemaal ingepakt. Staan die daar met z'n tweeën of zijn er nog meer mensen bij?
Nou, we werken met een gehele team. Dat kan hij niet in zijn eentje doen. We zijn tenminste met ons vieren, twee dokters, één assistent, één technicus. En dan hebben we nog een anesthesieteam daar.
Ja.
Maar het kan nog heel voller worden. Sommigen hebben we de hartchirurgen nodig of de kinderchirurgen of patiënten die aan een hart-longmachine liggen, dan heb je plotseling 12 mensen op de kamer en nog een paar in de controleruimte. Dan wordt het echt heel druk.
Ja.
Ja, en hoe kleiner de baby, zeggen we altijd, hoe meer mensen er zijn.
Oh ja?
Ja, dat zie je echt als hoe, zeker bijvoorbeeld als een prematuur is, die zeg maar een paar honderd gram, is 700 gram. Vanaf 700 gram doen we die katheterisaties.
Wauw.
Dus er komt vaak ook een neonatoloog mee, omdat die weer specifieke kennis hebben van deze hele pas kleine, pasgeboren kinderen.
En hoe ziet dat er dan uit vanaf begin tot einde? Dus hoe begint zo'n ingreep eigenlijk?
Ja, wat ik net al schetste. Hè, misschien is het wel heel goed om heel even daarvoor terug te gaan van hoe vindt dat plaats? Ja. Wat we natuurlijk doen is die behandeling van kinderen met een aangeboren hartafwijking en ook eigenlijk volwassenen, is vooral teamwerk.
Mm-hmm.
Hè, samen met de collega kindercardiologen in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, zeg maar binnen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen, vindt die behandeling plaats. Eerst is er een teamoverleg, waar andere subspecialismen en vooral onze kinderhartchirurgen ook betrokken bij zijn. En dan op basis van de hele voorgeschiedenis van de patiënt, hoe het met de patiënt gaat, alle onderzoeken, vindt de besluitvorming plaats. En als dan het besluit genomen is om te gaan katheteriseren, wordt de patiënt ingelicht door de eigen kindercardioloog. Vervolgens krijgen de ouders en het kind een oproep van onze verpleegkundige consulenten. Die er een spin in het web zijn en organiseren dat ze op een preoperatieve poli komen. En op die preoperatieve poli krijgen ze gesprek met ons als kinderinterventiecardiologen over de ingreep. De mogelijke risico's die het met zich meebrengt. Alle noodzakelijke onderzoeken zoals bloedonderzoek, röntgenfoto worden gedaan. Gesprek met de anesthesist. Ze krijgen ook van de verpleegkundige nog een app en een folder mee waar alle informatie nog een keer in staat, zodat ze ouders maximaal zijn voorbereid en ook voorgelicht over de ingreep. En daarna wordt pas de ingreep gepland.
En je zei net, dan wordt er een besluit genomen. Hoe nemen jullie er zo'n besluit tot deze ingreep? Wanneer is het dit en wanneer is het een operatie bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is een ingewikkeld proces soms. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden in een hartafwijking te behandelen. Soms is het heel duidelijk, dat wordt chirurgisch gedaan. Andere zeker met een katheterisatie. Maar er zijn ook deze grensgevallen waar je zegt, nou ja, de ene is mogelijk, de andere is mogelijk. Wij bekijken dan als team de geschiedenis van de patiënt. We bekijken alle echobeelden die gedaan worden, het ECG. Als we een MRI of CT hebben, dan worden die ook bekeken. Want dat is super belangrijk om alle anatomische en functionele data te hebben. Dat we weten, waar moeten we aan werken. En dan gaan we voor de een of andere, dat wordt dan samenlijk overlegd, wat is het veiligste voor de patiënt. En daar spelen heel veel dingen een rol. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt een gat in de boezemtussenschot. Dat is een heel vaak voorkomende afwijking die we op de katkamer kunnen behandelen. Maar sommige van deze gaten hebben kleine randjes. En als wij dat met een device willen sluiten, moet dat device de randjes kunnen pakken. Als de randjes te klein zijn, dan gaat het niet. Dan moet de chirurg het doen. Ja? Ja. Als de randjes goed zijn, maar het kind is te klein, dan kan het device te groot zijn. Maar we worden beter en beter. En de devices worden beter en beter. En dus hebben we nu echt mogelijkheden echt bij kleine kinderen tot volwassenen van 150 kilo zulke dingen te doen.
Dat zijn dus andere devices bij kinderen dan bij grote mensen?
Ja, vooral de maten zijn verschillend. En sommige verschillen dan ook in de opmaak. Hoe die gedaan worden, of welke draden die worden gemaakt, etc. Als we bij ons op de kinderkardiologische plank kijken, wat wij daar alles hebben liggen, daar worden de volwassenen altijd jaloers.
Oh ja?
Ja, want wij hebben natuurlijk stents van een paar millimeters tot centimeters in diameter. We hebben devices om gaten te sluiten van heel klein tot heel groot. En dan van verschillende leveranciers, want de ene is zachter, die andere is steviger. We hebben speciale devices om kleine watten af te sluiten. Soms hebben kinderen extra watten die groeien, die niet goed voor het hart zijn, dat je dan heel veel te veel werk met de linker of rechterkamer moet doen. En dan moeten diese watjes afsluiten. En daar hebben we echt speciale dingen van wenige millimeters tot centimeters. Onze plank ligt vol. We hebben 22 kasten vol met materialen.
22 kasten?
Ja, zoiets.
En dan afhankelijk van de patiënt hou je dan van de plank wat je denkt dat je nodig hebt?
Idealiter kunnen we dat tevoren plannen als we al de beelden bekijken. Maar zodra we de patiënt aan de op tafel hebben liggen, dan zien we natuurlijk hoe groot zijn de watten, welke maatkatheter kunnen we daar opvoeren en welke device is er geschikt. Soms willen we een plaats en het werkt niet, dan moeten we hem uithalen in een andere plaats.
En gebeurt dat dan vaak in Nederland of zijn jullie daar uniek in?
We zijn niet uniek. Het zijn tot nu 4 centra die kinderinterventies uitvoeren. Maar als Ingrid zei, het is natuurlijk belangrijk dat we deze interventies vaker uitvoeren om beter te worden. Want de stap van goed naar excellent is een gigantische stap. En dus is landelijk daar de overweging dat van 4 naar 2 centra's terug te brengen. En daarmee per centrum en per interventiecardioloog meer expertise op te kunnen bouwen.
En soms nodigen we ook collega's uit om ingrepen gezamenlijk uit te voeren. En de opleiding tot kinderinterventiecardioloog duurt daarmee natuurlijk best wel lang. En je hebt gewoon een lange tijd nodig om die expertise op te bouwen.
Hoe lang is dat? Want je moet eerst kinderarts worden, toch? Kindercardioloog?
Eerst word je kinderarts.
Ja.
Na je basisexamen dan je opleiding aanvullend tot kindercardioloog. Dat duurt 3 jaar fulltime. Maar dan onderdeel daarvan is ook dat je een aantal hartkatheterisaties meedoet en ook een aantal interventies. Maar als je eenmaal een kindercardioloog bent en je superspecialiseert je in de kinderinterventiecardiologie, ja, dan heb je eigenlijk nog jaren nodig om die zeldzame afwijkingen voldoende expertise op te bouwen. En dan werk je ook met een soort leermeestergezel principe.
Ja.
He, dus dat is ook het mooie dat Thomas natuurlijk gekomen is vanuit Londen en heel wat expertise meebracht.
En jullie doen nog steeds wel dingen soms voor het eerst, toch? Een bepaalde ingreep.
Dat kan. Dat kan. Het is ja sowieso zo dat de kinderhartafwijking zijn alles zeldzame ziektes per se. Maar dan zijn er nog super zeldzame ziektes. En dan zijn er dingen waar je tevoren overweegt. Na, kan je iets? Kan je dit? Kan je dat? Meestal denken wij als interventionalist niet, kan je dat? Maar hoe kan je dat? Dat is een totaler verschil. Want de ene opent de deur, hoe kan je dat? En als je zegt, kan je dat? Dan kan je ook zeggen, nee. Ja, en dat is zo'n inzet. Als je interventiekardioloog wilt worden, moet je ook een bepaalde mindset hebben om dat te kunnen doen.
Dus je denkt in mogelijkheden, wil je zeggen.
Mogelijkheden, ja. En dan is het zo dat je soms denkt, nou, kijk maar, hier is een iets defect waar je iets zou kunnen instoppen. Dat is niet daarvoor gemaakt. Want dat is ook een probleem. We hebben heel veel spulletjes gebruiken waar die zijn voor galgangen gemaakt of voor volwassenen. Kransslagaders of voor iets anders. Want de markt is natuurlijk klein. En de manufacturers, de firma's, die maken natuurlijk niet iets wat je 4 keer per jaar verkocht.
Ja.
En dus moeten wij nemen wat op markt is. We hebben gelukkig verschillende firma's die heel veel voor aangeborene hartafwijking doen. Maar andere firma's die trekken alles terug. Want het is heel duur zoiets te behouden in hun portfolio.
Dat is ook zeg maar een beetje de bedreiging, hè, potentieel voor ons vak in de toekomst, dat er wel producten niet van de markt gehaald worden die we eigenlijk ontzettend goed kunnen gebruiken. Dus op Europees niveau proberen we daar ook invloed uit te oefenen dat die producten op de markt blijven of weer opnieuw gemaakt worden en dat ook de Europese regelgeving dat dan toelaat.
Ja, want jullie zijn natuurlijk, je hebt superveel expertise en kennis, maar je bent ook wel erg afhankelijk dan van de spullen, van de plugjes en de parapluutjes en de, nou ja, alle spullen die jullie gebruiken.
Jammer genoeg, ja.
Ja.
Dat is zo. Maar het is natuurlijk zo, dat is een kleine vak, maar met heel veel mensen die europaweit daar of wereldwijd aan werken. En deze 500-600 experten, die ken je na een tijdje. Ja, en daar hebben we ook heel goede contacten overal heen. En soms is het zo dat je vraagt, zeg maar, daar in Londen of in Parijs of ergens, hoe doen jullie dat? Hebben jullie daar een goede tip? En dan sagen ze, ja, ik neem diese Draht, ik neem diese de stand en diese device en dan stop ik die op die ballon en dan ga ik diese weg daar binnen. En dat zijn natuurlijk dingen, die vinden wij ontzettend spannend. Als ik jullie dat vertel, dan denken jullie, waar praat hij over?
Ja. Nou, het klinkt me eigenlijk ook wel spannend. Kan je eens vertellen, hoe gaat het dan? Want je zegt, die borstkas die blijft dus dicht. Maar je moet toch in dat hart zien te komen. En ja. Je zei, dat gaat dan via een bloedvat. Maar hoe zit dat dan?
Ja, precies, dat gaat via een bloedvat. Dat kind slaapt. Als wat kinderen doen bij volwassenen. Sommige slapen ook. Maar sommige doen het onder lokale verdoving. Maar bij kinderen doen we het in principe altijd onder narcose. Want ze moeten tijdens de gehele hartkatheterisatie stil blijven liggen. En dat bedoelt soms een half uurtje, soms 3 uren. En probeer maar thuis in bed een half uurtje echt stil blijven liggen. Het is niet te doen. Ja? En dan prikken we gewoon in de lies. Dat is ook niet heel lekker. Ja? Of soms gaan we vanuit de hals, vanuit de arm, meestendeels van de lies, want de benen zijn grote organen, die hebben grote watten. En dus kunnen we vandaar goed door de aders of de slagaders naar het hart naartoe. En dan gaan we met onze katheters daar naartoe, waar we naartoe willen. Stel voor, we gaan door de aders, dan komen we eerst door de holle venen naar de boezems. En van de boezems kunnen we naar de kamer komen. Ja? En afhankelijk daarvan, waar we dan verder willen, moeten we met speciale katheters en draden daar naartoe proberen te komen. En dan kunnen we zien of we iets kunnen therapieren.
Ja, waarbij we ook zeg maar niet alleen gelijk de interventie doen, maar ook kijken van wat zijn drukken. Je kunt afbeeldingen maken met contrast. En met röntgendoorlichting precies dan de afbeelding krijgen van een bloedvat of van een hartkamer. Met al die gegevens samen, met ook, dus ook een stukje diagnostiek kun je bij een katheterisatie doen. Maar het meest van de gevallen inmiddels kun je met de diagnostiek ook vaak met echo en andere vormen als een CT en MRI weet je vaak van tevoren al wat er aan de hand is. En het merendeel van de katheterisaties zijn inmiddels interventies geworden. He, dus dat betekent dat je een klep die vernauwd is, kunt oprekken met een ballon. Een bloedvat wat vernauwd is, oprekken met een ballon, dan wel een stent inzetten. Waarbij het heel goed is om te realiseren, een stent groeit nooit meer mee. En het kind groeit wel. Dus dat betekent ook dat je over de tijd opnieuw zo'n stent moet narekken. He, dat betekent voor een kind soms meerdere ingrepen in het leven voordat hij of zij volwassen is.
Ja, en als je zo'n interventie ingreep vergelijkt met een operatie, is dat dan, het lijkt me iets minder ingrijpend qua herstel. Klopt dat?
Ja, dat klopt eigenlijk wel. Want ja, je voordeel is dat je niet je borstkas open moet maken. Dus het litteken is veel kleiner. Heel vaak zie je überhaupt geen litteken, behalve een heel klein streepje in de lies bijvoorbeeld, na de ingreep. En dat vaak de patiënt gaat eigenlijk altijd de volgende dag weer naar huis als alles naar plan verloopt.
Na één dag al?
Na één dag, ja. Ze komen nuchter, omdat ze al goed voorbereid zijn op de poli. De ingreep is die dag. Ze blijven tot de volgende ochtend. Daarna controleren we nog met een echo. Zijn we tevreden over het resultaat? En gaan patiënten naar huis. En dan is er wel een bepaald herstel, want je hebt toch een bloedvat aangeprikt. Dus kinderen moeten het vaak wat rustig aandoen. Maar over het algemeen kunnen ze van de ingreep zelf, he, merken ze vrij weinig. Ja. Dus dat is wel heel mooi, he, ten opzichte van een hartoperatie.
Ja. En wat is voor jullie dan eigenlijk het spannendste moment van zo'n ingreep?
Ik zal maar zo zeggen. De spannendste patiënten die we behandelen zijn de doodzieke patiënten. Die dan op de IC liggen en die moeten besluit nemen of wij kunnen nog iets aanbieden of niet. En dan is het soms zo dat van het resultaat van onze ingreep hangt af of het kind leeft of doodgaat. En dat is dan natuurlijk ontzettend spannend. Als je dan iets doet en je denkt, oeps, indien dit niet goed gaat, dan is het kind dood. Dat is superspannend. Ja. Maar op de andere kant is dat natuurlijk ook iets wat wij kunnen aanbieden. Wat een deel van onze job is, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja? En dat overleggen we altijd samen met de chirurgen. Wat is veiliger voor het kind, wat zijn opties voor het kind. Want soms hebben we solche patiënten waar niets anders meer gaat. Ja, dat zijn niet onze favoriete patiënten.
Nee.
Maar wel die waar je, indien het goed gaat, heb echt super iets bereikt.
Ja,
dat is ook wel een hele grote verantwoordelijkheid. Hoe ga je daarmee om, Ingrid? Hoe doe je dat?
Nou ja, weet je, je weet eigenlijk, dit is natuurlijk het vak wat jij beheerst. Hè? Dus je denkt, die patiënt heeft dat nodig. Dus in die zin zijn we ook wel heel doelgericht. Dat je zegt, nou, je stelt die indicatie. En dat komt nog wel eens juist ook voor in de dienst. He, op momenten dat je relatief alleen voor staat. Nou, het fijne is, we hebben een echt heel goed team. Echt ingewikkeld. Dan bel je toch een collega of je dat samen kunt doen. He, en dan maak je ook zo goed mogelijk plan. Ook samen met de anesthesist, jongens, wat zijn de risico's? En vaak heb je ook niet eindeloos tijd. Dus je bespreekt dat met ouders. En je probeert zo goed mogelijk af te wegen van, ja, weet je, dit is echt wat het kind nodig heeft. En gelukkig is bijzonder wel is de natuur soms ook mild. Hoe ziek sommige kinderen ook zijn. Als je dan bereikt wat je wil bereiken. Dat het ook echt wel goed kan herstellen. Of dusdanig herstellen dat een operatie uiteindelijk wel mogelijk is. En dan is het natuurlijk ontzettend mooi als je later die kinderen op de polykliniek weer terugziet. En je bent zo'n traject ingegaan. Helaas komt het ook wel eens voor dat iets niet goed gaat. Of niet het resultaat is wat je wilt. En dan moet je natuurlijk ook. Maar dan is het vooral heel belangrijk dat je daar zorgvuldig over nagedacht hebt. En dat, ja, en die verantwoordelijkheid moet je wel aankunnen.
Ja.
He, dat is natuurlijk wel belangrijk, maar dat hoort natuurlijk bij ons vak. En daarom is het ook echt belangrijk om dat goed met als team te doen. He, maar als jij bent degene die daar staat, dan voel je wel die verantwoordelijkheid dat die bij jou ligt. En dat.
Vind je dat ook het moeilijkste aan je werk?
Ja en nee. Het is natuurlijk wel dat je dat niet zomaar denkt, nou ja, het is toch een mensenleven. Dat maakt wel uit. Dus ja. Dat denk je nog wel eens even over na. He, het is ook wel heel mooi, wat ik al zei, gelukkig gaan heel veel dingen goed. He, dus dat is, ja, dat is natuurlijk erg mooi in ons werk. He, en daar ligt wel een stukje verantwoordelijkheid. En dan neem je ook weer mee in je hele bagage voor toekomstige ingrepen.
Ja.
En wat ook mooi is, dat je daarna als dingen onverwachts anders lopen. He, dat we dat elke stap daarna kritisch evalueren. Nog eens terug bespreken. Van ja, wat leren we daarvan? He, dat een patiënt. Dat dingen niet voor niets zijn.
Maar Ingrid, misschien mag ik even nog iets zeggen. Als je zegt het woord onverwacht. Soms denken wij dat we alles weten. We gaan in zo'n interventie binnen. En dan komen we iets tegen dat totaal onverwacht is. En dan moet je meteen omschakelen. En zeggen, oep, dan moeten we iets anders doen. om het kind te verbeteren. Om de, ja. Of soms moet je zeggen, we stoppen hier. We moeten eerst meer weten voordat we dat doen. Maar dat is ook het, vind ik, leuke aan onze vak. Je moet heel veel kennis hebben om dat te kunnen doen. Niet alleen de materialen en de bloedomloop. Je moet ook kunnen denken in, zeg maar, hoe functioneert het? Ja, indien we dit doen, wat zijn dan de gevolgen voor de rest? Zeg voor je wil een gat sluiten en je sluit het gat en plotseling zijn de drukken totaal anders dan verwacht. Wat is hier fout? Dan moet je even denken, waar kan het vandaan komen? Wat kunnen we daarvoor doen? Moeten we het gat weer openen of moeten we iets anders doen? En dat is soms heel verrassend. Maar ik denk dat is ook een voordeel van onze team, dat we heel veel kennis daar hebben. Heel veel fysiologische kennis benoemen we dat. Dat je weet hoe de bloedomloop werkt. Hoe de veranderingen dan een invloed zouden kunnen hebben op de volgende seconden, ja. Minuten, jaren, decennia. Ja, ja. Dat is natuurlijk dan ook spannend.
En het mooie is, in ons ziekenhuis werken eigenlijk alle specialismen die je nodig hebt. Als je in een situatie komt waar je gewoon zelf je expertise ook nog nodig hebt. Bijvoorbeeld de relatie van bloedvaten tot luchtwegen. Dan heb je een longarts die je kunt bellen. Een KNO-arts. Soms is het wel eens zo dat er de toegang niet te krijgen is omdat de bloedvaten dicht zitten. Dan kunnen we kinderchirurg vragen of die onder zicht een toegang maakt. En of als er onverwacht toch complicaties zijn. En je hebt bijvoorbeeld een interventieradioloog of een vaatchirurg nodig. Ja, die zijn gewoon altijd beschikbaar. Dat maakt dus ook je kracht van, hè, als je wil die patiënt uiteindelijk kunnen helpen.
En naast het grote plaatje altijd onthouden en die fysiologische kennis, wat zijn nog meer de belangrijkste kwaliteiten die je nodig hebt als kinderinterventiecardioloog?
Nou, dat is niet zo'n simpele vraag. Hm? Ja. Je moet een goede idealiteit, een goede kindercardioloog zijn om kinderinterventiecardioloog te kunnen worden. Want als ik zeg, je moet deze fysiologische kennis et cetera opbrengen, dan moet je materiaalkennis hebben. Dan moet je over straling weten, hoe werkt het, waarom kan ik dit en dat doen. Ja? En in de, zeg maar, in de heel moderne kinderkardiologische hardcatheterisatie laboratoria, zo benoemen we dat, laboratorium klinkt heel veel beter dan hardcatkamer. Ja? Daar heb je mogelijkheden, bijvoorbeeld een MRI-beeld op de katbeelden te projiceren. Dus dan weet je precies waar je bent, wat je moet doen. En wij denken dat we na extensieve voorbereiding wel een nieuwe katkamer krijgen. Die hebben we nodig. Onze is relatief oud. We moeten een nieuwe krijgen. En daar willen we al diese mogelijkheiten dan hebben. En dan kunnen we nog beter voorbereid al diese dingen doen. Ja, het is veel wat je moet kunnen.
Ja. Misschien anders, wat zijn de eigenschappen die jullie in elkaar bewonderen? Bijvoorbeeld, Thomas, wat vind je heel goed aan Ingrid in haar werk?
Ingrid heeft heel vlot, kan ze dingen oppakken en dan omzetten. Ja, ze gaat naar een congres, ze luistert naar iets en dan komt ze de volgende dag bij de volgende Ingrid. Zouden we niet dit en dat kunnen doen? Dat vind ik heel goed.
Ja.
En ze heeft een geheugen, dat is ongelooflijk.
Nou, als een olifant.
En andersom?
Ja, andersom. Nou, wat ik al zei, hè, ik was enorm blij voor ons als team dat Thomas 5 jaar geleden hier kwam. Want jij hebt echt toegevoegd over de tijd een aantal ingrepen die we eigenlijk nog niet deden. Door je ervaring en je kennis. En ik denk dat Thomas ook die grens durft te verleggen. Echt creatief in oplossingen is. Echt heel creatief probeert, hey, zouden we dit niet kunnen doen? Goed materialen kennen, zich daarin verdiept. Het mooie is ook dat je samen met onze kinderhartchirurgen, we hebben hier de mogelijkheid voor een hybride ingreep. Die faciliteiten hebben we ook. We hebben een operatiekamer in het thoraxcentrum waar ook röntgenapparatuur staat. En dan samen met de hartchirurg de borstkas opent, waar het hart gewoon blijft kloppen en dan de interventie kunt doen. En dat geeft voor echt een aantal kinderen een perspectief wat gewoon veiliger is. En ook relatief weinig belastend. En uiteindelijk probeer je die kinderen zo met zo'n veilig mogelijke ingrepen uiteindelijk dat hart te corrigeren. En dat zijn dingen die Thomas echt hier gebracht heeft.
Maar het is ook heel leuk dat het hele team daar meegaat. En vooral ook de thoraxchirurgie, die zijn daar open voor. Dat is niet iedere thoraxchirurg. Ja. De ouderwetse hartchirurgen die zeggen, nee, dat is mijn. Ja.
Okay.
En wij doen het samen. En ik denk, we moeten niet voor ons denken, we moeten voor de patiënten denken. En we hebben kinderen behandeld die anders echt niet behandelbaar zijn.
Ja.
Ja, want ik heb jou ook wel eens horen zeggen, als ik een patiënt voor me heb, dan denk ik eigenlijk altijd, zou ik dit bij mijn eigen kind ook doen?
Ja, dat is mijn maatstaf. Zeg maar, als ik een interventie doe, als ik dat bij mijn eigen kind niet zou aanbieden, dan zou ik het de ouders of de vertegenwoordigers van de patiënt ook niet aanbieden. Dat is niet fair. Ja, maar sommige dingen zijn risicovol, maar die doen we natuurlijk voor bepaalde redenen.
Ja.
En als er een groot risico is als je niets doet, ja, dan zou ik bij mijn eigen kind ook graag willen dat iemand iets doet. Misschien niet ikzelf, maar dan iemand anders.
Ja, en daarin is ook goed, we zijn een heel team. Hè? We zijn allemaal kritisch op elkaar, positief kritisch. Waarbij we ook wel eens van mening verschillen. Wat je denkt dat veilig kan of moet je. Er zijn ook grenzen van behandeling. En dat is ook misschien wel het moeilijkste om grenzen te aanvaarden. Hè? Dingen zijn niet maakbaar. Maar je ziet wel, dat vind ik zelf altijd, we kunnen veel, technisch kan veel. Maar niet alles wat technisch altijd kan, moet je ook doen. Is dat het belang van de patiënt? En ja, ik zeg wel tegen ouders, we hebben dat leven niet in de hand. He, dat is wel, we kunnen veel. En het is niet altijd dat alles maar kan. En dat is ook wel goed om dat te realiseren.
Waarom hebben jullie ooit gekozen om voor het vak van interventiecardioloog te gaan? Kinderinterventiecardioloog?
Bij mij was het pure toeval. Ik wilde geen kindercardioloog worden, ik wilde kinderarts worden. Maar toen had ik een optie in de universiteit kindercardiologie te doen. Dacht ik, nou doe ik maar 2 jaren, dan was ik toch kindercardioloog. En dan vond ik de interventie zo leuk. Dan ben ik naar Londen gegaan om daar meer te leren. Ja, dan ben je daar. Je
bent erin gerold eigenlijk.
Ja.
En hoe zat het bij jou, Ingrid?
Ja, het is ook niet zo dat ik als ik jong was direct al zei, nou, ik word kindercardioloog.
Op 3 jaar.
Of kinderinterventiecardioloog. Nee, ik had wel heel veel affiniteit met, ook al met anesthesie, met acute geneeskunde. Ik vind het kind heel gaaf, omdat dat nog een heel leven voor zich heeft. Dus ik vind de kindercardiologie al zelf vond ik al heel leuk. Dat is echt wel, ik merk dat ik echt wel gepassioneerd ben voor dit vak. En het leuke van de interventiecardiologie is dat je heel oplossingsgericht kunt werken. Ja, dus dat is heel mooi dat je een bepaald resultaat kunt bereiken door de patiënten. Wat ik straks al zei, als je de poli terugziet, je bent met de ouders, ga je een heel traject in. Ik ben onder andere ook al prenataal vaak bij de ouders betrokken. Omdat ik dat stuk ook doe binnen de kindercardiologie.
Tijdens de zwangerschap al?
Ja.
Ja.
Ja. Dan spreek je ouders al en dan weet je al, nou, je kind gaat straks geboren worden en heeft misschien die ingrepen nodig. En dat is gewoon heel mooi als je dan soms ouders al ziet, die ingreep doet. En kinderen ook later begeleid. Wij zijn natuurlijk met een heel team hoor. Dus de meeste kinderen worden natuurlijk ook begeleid door mijn collega's. Maar dan nog, dan zie je kinderen later terug. En dan, ik kan er gewoon echt van genieten als dan kinderen mooi ontwikkelen en opgroeien. En als je dan denkt hoe ernstig soms zo'n hartafwijking is. Of hoe intensief dat eerste jaar is geweest.